Laten we beginnen vanavond met het zingen van Psalm 67, het eerste vers. De Algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. 67, het eerste vers. Ik wil met u lezen uit het Matthäus-evangelie, het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Matthäus 22, vers 1 tot en met 14. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had en zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En die dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die zij vonden bij de kwaden en goede, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Laten wij samen eerst God zegen vragen. Heren, aan de avond van deze dag zien wij op tot u, want alleen van u kan ons heil komen. Alleen gij beschikt over de zegen die wij zo nodig hebben. Alleen gij zijt in staat, Heren, om ons uw woord te verklaren en te doen verstaan. Gij alleen zijt in staat om ons de kracht van uw woord te doen ondervinden. Wij bidden, Heren, dat gij ons deze dingen geven wilt. We zijn vanavond weer bijeen om samen een gedeelte van uw woord te overdenken, een gedeelte van de door u geopenbaarde waarheid. We mogen met elkaar de leer die gij hebt bekendgemaakt, de leer die naar de godzaligheid is, onderzoeken. Maar Heren, we hebben ook nu weer zo nodig uw hulp, uw leiding, uw bekwaammakende genade, want van onszelf hebben we van dat alles niets. Daarom, Heren, leid gij ons door uw geest. Doe ons de schriften kennen. Ja, doe ons u kennen, zoals gij uzelf hebt geopenbaard. Doe ons de Heere Jezus kennen, die enige borg en middelaar, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn, en die een volkomen zaligmaker is voor allen die door hem tot God gaan. Heren, openbaar uzelf aan ons en geef ons een gezegend uur. Wil ons bewaren voor de zonde, voor alles wat ons van u gescheiden houdt. Wilt gij ons bewaren voor alle kwaad? Kwaad is er in allerlei vorm, in allerlei soort, buiten ons, in ons, rondom ons, zowel als aan ons. Heren, bewaar er ons voor en vergeef ons onze zonde, om Jezus wil. Amen. Tot nog toe hebben we, zij het dan niet uitvoerig, maar stilgestaan bij drie onderwerpen die ons in de leerregels van de synode van Dort ook worden voorgesteld. Drie dingen waar het om ging in de strijd met de remonstranten in het begin van de 17e eeuw en waar het nog omgaat als het gaat om de confrontatie met de Arminianen. Drie dingen die van groot en wezenlijk belang zijn, omdat ze het hart van het evangelie raken en daar alles mee te maken hebben. U herinnert u, we hebben eerst stilgestaan bij de leer van de verkiezing. En dat brengt ons tot het werk van God de Vader, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. We hebben stilgestaan bij het werk van de Heere Jezus, de tweede persoon. Werk met name in de verzoening. Hij heeft zichzelf geofferd en zo heeft hij voor de zonden van zijn volk betaald. Zo heeft hij zijn kerk gekocht. We hebben stilgestaan bij als derde de leer van de verdorvenheid van de mens. De mens die zondaar geworden is, die in Adam gevallen is en nu niet alleen maar sterven moet, maar ook eigenlijk al gestorven is. En dan spreek ik over de geestelijke dood, de mens die dood is in de misdaden en in de zonde. Over deze drie dingen ging het en u ziet het verband tussen die drie. Om nog even bij het laatste te beginnen. De mens is verloren, is verdorven, kan zichzelf niet behouden. Wel nu, die zondaar, zal hij ooit behouden worden, dan kan dat alleen door Gods werk. En dit heeft de Heere geopenbaard uit het gevallen menselijke geslacht, uit die massa van verloren, onbekwame en onwaardige zondaren heeft God een gedeelte verkoren. Hen heeft hij van eeuwigheid lief gehad en heeft hen tot de zaligheid bestemd en heeft hen daartoe aan de Zoon gegeven en de Zoon heeft op zich genomen en in de tijd ook volbracht voor hen te sterven, voor hen te betalen en hen zo uit de macht van de zonde te verlossen. Dus die doodschuldige, die verloren zondaar is het voorwerp van Gods verkiezende liefde en wordt de door Christus verloste mens. Maar dan is er, zo openbaart de schrift ons, nog meer te doen dan alleen wat de Vader en de Zoon gedaan hebben. Het is niet alleen maar zo dat die zondaar verkoren moet worden en dat dat voldoende is voor zijn zaligheid. Het is ook niet zo dat die zondaar alleen maar verkoren moet worden en door Christus verlost en dat dat voldoende is voor zijn zaligheid. Nee, er moet nog meer gebeuren. Hij moet ook nog deelgenoot worden van dat door Christus verworven heil. En het besluit van Gods verkiezing moet ook nog uitgewerkt worden in zijn leven. En als wij over deze dingen gaan spreken, dan komen wij op het terrein van het werk van de derde persoon, de Heilige Geest. De Vader die verkiest, de Zoon die verlost en de Heilige Geest die uitdeelt, toepast, deelachtig maakt. En dat is het wat nu aan de orde komt. In hoofdstuk 3, 4, u weet deze twee hoofdstukken zijn gecombineerd in de Dordtse leerregels. In hoofdstuk 3, 4 gaat het in het begin over de verdorvenheid van de mens. Maar in het tweede gedeelte van deze hoofdstukken gaat het over de bekering van die verdorven mens en de manier waarop hij bekeerd wordt. Als wij het over deze dingen gaan hebben, dan komen wij dus in aanraking met een heel breed terrein. Hier kun je alles bij ter sprake brengen wat samenhangt met het werk van de Heilige Geest. De Dordtse leerregels noemt dat in de titel, in het opschrift, de bekering van de mens. Maar als wij de artikelen die daarover gaan nauwkeurig lezen, dan zien wij dat het niet alleen maar over de bekering gaat. Nee, het gaat hier wel degelijk ook over datgene wat aan de bekering vooraf gaat en dat is de wedergeboorte. En het gaat ook, en we zitten dus volop in de orde des heils, het gaat ook, en daar begint het mee, met datgene wat weer aan de wedergeboorte vooraf gaat, of wat daar in ieder geval ten allernauwste mee samenhangt, namelijk de roeping. Zo is de orde die we meestal geven, roeping, wedergeboorte, bekering. En dan volgt daar geloof, rechtvaardiging, heiligmaking, heerlijkmaking. Maar over het begin van die orde des heils sprekend hebben we deze drie schakels: roeping, wedergeboorte, bekering. En dat zijn de dingen die in het tweede deel van hoofdstuk 3 en 4 aan de orde komen. Over de roeping wil ik het dan vanavond met u hebben. Dat allereerst. De roeping. U weet het van vroeger waarschijnlijk nog, en in ieder geval hebt u er later ook nog wel eens het een en ander van gehoord. Als we het over de roeping hebben, dan hebben we het over de uitwendige en de inwendige roeping. Niet om daarmee te suggereren dat er twee roepingen zijn, dat is niet juist. Er is maar één roeping. Maar die ene roeping mag je dan onderscheiden, daar zitten dan de twee aspecten aan van de uitwendige en de inwendige. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat ik van die woorden niet erg houd. Ik gebruik dan liever de uitdrukkingen die we ook in onze belijdenisgeschriften vinden. De ernstige en welmenende roeping, en dat is dan van die roeping altijd waar, ernstig en welmenend. En daarnaast, nee niet daarnaast, maar in het verlengde daarvan, de krachtdadige en de onwederstandelijke roeping. Anders gezegd, misschien nog wat eenvoudiger geformuleerd, de algemene roeping en de bijzondere roeping. Roeping, dat is het Middel, dat is de weg waarlangs de Heere een mens tot de kennis van de zaligheid brengt. God roept de zondaar. Petrus zegt, gij die geroepen zijt uit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Door het roepen Gods in het leven van zijn volk is er een overgang gekomen waardoor ze uit de duisternis tot het licht gekomen zijn. U begrijpt, dat is meer dan roepen. Dat is roepen en tegelijk kracht geven waardoor die mens die in de duisternis en in de dood is getrokken wordt en uit die dood en duisternis getrokken wordt en gebracht wordt in een ander terrein, in het terrein, in het koninkrijk van het licht en van het leven. God roept met kracht. De stem des Heren is met mogendheid. Zeker als de Heren zo roept, krachtdadig en onwederstandelijk, dan gebeurt er ook wat. Dat is maar niet een roepen waarbij de stem alleen tot aan het oor komt, maar dat is een roepen dat ingaat in het binnenste van de mens en de stem des Heren doet wat in het binnenste van de mens en brengt die mens in een ander leven. Zo roept God zijn volk. En nu is het bijna altijd zo in de Bijbel, dat als de Bijbel over roeping spreekt, deze roeping bedoeld wordt. Deze krachtdadige en onwederstandelijke roeping. Als de apostel spreekt in de apostelen, in hun brieven, als Paulus spreekt of schrijft aan de Korintiërs en hij zegt, geroepen heiligen, of hij zegt in dezelfde brief, ons die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken is het de Heer Jezus, de kracht Gods en de wijsheid Gods, dan bedoelt hij geroepen op deze manier, op de manier zoals Petrus dat omschrijft, geroepen uit de duisternis tot het licht. Dat is overgebracht van het een in het ander. Dat is in bijna alle gevallen in de schrift de betekenis van de roeping. In bijna alle gevallen. Evenwel niet in alle gevallen. Er zijn een aantal plaatsen in het woord van God waarbij de roeping een bredere betekenis heeft. Waarbij roeping bedoelt die algemene roeping. En dat is bijvoorbeeld het geval in de gelijkenis die we gelezen hebben. De gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. En van die roeping spreekt ook onze Dordtse leerregels. En ik wil u die paragraaf lezen. Paragraaf 8 van hoofdstuk 3 en 4. Het zal vanavond dus voornamelijk om die algemene roeping gaan, die in de schrift niet de belangrijkste is. De belangrijkste, dat is die inwendige roeping, en daar zullen we het nog uitvoerig over hebben, bij leven en welzijn. Maar voor vanavond zou ik me willen beperken tot die algemene roeping. Daar spreken de leerregels van in paragraaf 8. Laat ik beginnen met paragraaf 7, dan ziet u het verband waarin dit alles gezegd wordt. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt, doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volkeren nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden toebedeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook degene die buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen, maar in de andere, wie deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuselijk onderzoeken. Hier wordt dus gezegd dat er tweeërlei werk van de Heere is, Ja, zo zeg ik het eigenlijk niet goed. Er wordt hier gezegd dat de Heere onderscheid maakt. In het Oude Testament openbaarde hij zijn evangelische genade maar aan weinigen. In het Nieuwe Testament aan meer. Maar waar ligt het onderscheid? Waarom toen alleen aan Israël? Waarom nu aan meer? Maar waarom nu ook nog onderscheid? Waarom geeft de Heere het wel te kennen aan die en niet aan die? Wel, dat zit hem niet in waardigheid van het ene volk boven het andere volk. Dat zit ook niet hierin dat de een het licht der natuur dat hem gelaten is op een betere manier gebruikt dan de ander. Het zit hem alleen in het vrije welbehagen en in de onverdiende liefde Gods. Daarom, degene die de genade te beurt valt, die hebben alleen maar reden om nederig en dankbaar God om zijn genade te erkennen. En als ze dan zien dat wat zij ontvangen hebben niet aan anderen gegeven wordt, dan moeten ze dat niet curieuselijk, niet heel nieuwsgierig gaan onderzoeken, maar dan hebben ze reden om God weer te aanbidden. Maar nu zijn gestrengheid en zijn rechtvaardigheid te aanbidden. Nou, dat zo over het onderscheid tussen de ene hoorder van het evangelie en de andere, de ene mens en de andere gesproken is vanuit het aspect van de verkiezing van het welbehagen Gods, gaan de Duitse leerregels dan nu opnieuw over datzelfde onderscheid spreken? Want er is ongetwijfeld een verschil tussen de ene mens en de andere. De ene vreest God en de andere vreest hem niet. Terwijl ze toch allebei onder hetzelfde evangelie leven. Waar komt dat onderscheid vandaan? Wel, dat komt uit het welbehagen God, zegt artikel 7. Artikel 8 benadert het op een andere manier. Want de schrift openbaart het soms ook op een andere manier. Het wordt niet altijd onder de beheersing van de verkiezing van het welbehagen gezet. Er is ook een menselijk aspect. Er is ook een verklaring in de mens zelf. Want doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst aan alle die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er vele door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, niet in Christus. In het evangelie aangeboden zijnde, niet in God. Je zou kunnen zeggen, ja, God verkiest en verwerpt. Nee, de schuld is niet in God, die door het evangelie roept en zelfs ook die hij roept onderscheiden gaven meedeelt, maar de schuld is in degene die geroepen worden. Van de welke sommigen zorgeloos zijn, het woord des levens niet aannemen, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof weer terugwijken. Anderen verstikken het zaad van het woord door de doornen der zorgvuldigheden en de wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Wel nu, te midden van enerzijds de verklaring vanuit het welbehagen Gods dat onderscheid maakt tussen de een en de ander, anderzijds de verklaring waarbij gezegd wordt de schuld van dat onderscheid ligt in de mens, onderwerp dat we hier al eens eerder besproken hebben. Want de mens verwerpt het evangelie dat hem gepredikt wordt en de mens verwerpt de genade die hem aangeboden wordt. Te midden van die twee staat dat vrij korte artikel 8. En in dat artikel 8 wordt ons gezegd hoe God het bedoelt. En hoe God het meent als hij zijn evangelie laat verkondigen. En daar gaat het in die achtste paragraaf over de algemene roeping. En wat wordt er van die algemene roeping gezegd? Daar wordt van gezegd dat die ernstig is. Dat wil zeggen, God meent het ten volle. Dan wordt van die algemene roeping gezegd dat het de Heere aangenaam is dat allen die geroepen worden ook zullen komen. En er wordt van die roeping gezegd dat die gepaard gaat met een belofte, namelijk dat degenen die zullen komen ook zullen worden ontvangen. en dat ze de rust der zielen en het eeuwige leven zullen verkrijgen. En waarom kunnen de leerregels dat zeggen? Omdat het woord van God dat ook zegt. En dan denk ik met name aan die gelijkenis die we gelezen hebben. En die zal dan voor de rest de stof voor onze overdenking zijn. De gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. U kent die gelijkenis, die koning die voor zijn zoon een maaltijd wil bereiden ter gelegenheid van zijn bruiloft. En er zijn allerlei gasten genodigd, die hebben van tevoren de uitnodiging ontvangen. En als dan de dag van de bruiloft is aangebroken en de dingen gereed zijn en de maaltijd gehouden kan worden, dan stuurt die koning zijn knechten uit om de genodigden te roepen. De genodigden, dat zijn de geroepenen. Zij die genodigd worden tot de bruiloft, dat zijn degenen die geroepen worden. Alleen als die knechten gaan en ze kloppen aan bij dit adres en dat adres, dan hebben ze hier dit argument en daar dat excuus. Maar het komt erop neer dat ze allemaal weigeren de uitnodiging te aanvaarden. En de knechten keren onverrichte zaken naar de koning terug. Dan stuurt die koning nogmaals knechten uit. En hij stuurt die knechten uit om nogmaals die genodigden te roepen met ernst. En hij wijst er die genodigden op dat alle dingen gereed zijn. En hij geeft hen het bevel, zo zou je kunnen zeggen, komt tot de bruiloft. Maar weer is alles wat die knechten zeggen in naam van de koning te vergeefs. Weer zijn er allerlei uitvluchten en men neemt de uitnodiging niet aan. En als dan de knechten voor de tweede maal terugkeren bij de koning, dan ontsteekt de koning in toorn. En dan geeft hij zijn legers bevel om de stad waarin die mensen wonen te verbranden en de inwoners te doden. Maar zal dan de bruiloft niet door kunnen gaan? De koning zegt, alle dingen zijn gereed, maar die genodigd waren, zijn het niet waard. Blijft het daarbij? Wordt, om zo te zeggen, de boel opgeruimd? Nee, nogmaals worden de knechten uitgestuurd, maar nu ergens anders heen. Dan moeten ze gaan in de heggen en in de stegen en overal. En wie ze ook maar vinden, die moeten ze nodigen tot de bruiloft. Wie ze ook maar tegenkomen. En allen die ze tegenkomen moeten ze nodigen en meebrengen naar de bruiloft. Opdat zo het huis vol worden en het bruiloftsfeest door kan gaan. Heel wat keren lezen wij in deze gelijkenis de woorden genoden, genodigd en geroepen. En het is in wezen hetzelfde. Het Griekse woord is ook altijd weer hetzelfde. En dat genodigd worden en dat geroepen worden, dat ziet nu op de roeping van het evangelie. De verklaring van deze gelijkenis is niet moeilijk. Bij sommige gelijkenissen is het niet zo eenvoudig om de juiste verklaring te vinden. Maar bij deze gelijkenis heeft de Heere het heel eenvoudig gemaakt. De koning is natuurlijk God. De genodigden zijn zondaren. De knechten zijn de boodschappers van het woord van de koning. De predikers van het evangelie. De maaltijd, ja, dat is eigenlijk het geheel van al de zaligheid en al de genade die God bereid heeft en die hij aanbiedt en die hij aan zondaren mee wil delen. En zonder nu op elk onderdeel van deze gelijkenis in te gaan en zonder elk woord en elke tekst te willen exegetiseren en toepassen, we beperken ons tot dat element van de roeping die vanwege de koning uitgaat tot de genodigden. En wat ligt er dan in die roeping opgesloten? Ik geloof dat de gelijkenis ons duidelijk maakt dat er vier dingen in deze roeping opgesloten liggen. En dat is precies hetzelfde bij de verkondiging van het evangelie. Het eerste, in de boodschap van die knechten gaat het in de eerste plaats om de voorstelling en de bekendmaking van wat God klaargemaakt heeft. Want wat moeten die knechten gaan vertellen? moeten zij naar die mensen toe gaan, naar die mensen die eerst genodigd waren, en later naar die anderen die dan in de tweede plaats de nodiging ontvangen, moeten ze nou tegen die mensen zeggen, ja, de koning wil een feest houden en hij zou graag allerlei mensen in zijn paleis ontvangen, maar die mensen moeten zelf dan maar hun eten meebrengen? Nee, dat is niet de boodschap die zij moeten gaan brengen in naam van de koning. Ze mogen zeggen en ze zeggen met der daad, zegt de genodigden, vers 4, ziet, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Dus of ze nu zelf wat meebrengen of niet meebrengen, dat is niet het punt. De zaak waar het om gaat is, die knechten moeten eerst aan de mensen boodschappen, alles is al in orde. De koning heeft alles in orde gemaakt. De tafel staat klaar. En al het voedsel dat u nodig hebt, en meer nog dan dat, staat al gereed. En in de prediking is het net eender. Dit is het beeld van hoe de prediking moet zijn. Waar gaat het om in de prediking? In de eerste plaats gaat het in de prediking om de voorstelling, om de bekendmaking, om de proclamatie van datgene wat de Heere bereid heeft. En alles wat een zondaar nodig heeft, dat is door God klaargemaakt. Alles wat de mens in leven en sterven behoeft, dat is te verkrijgen. Moet iemand zelf nog wat meebrengen? Nee. Want de Heere heeft voor alles gezorgd. Leg nadruk op dat woordje, alle dingen zijn gereed. Om het heel eenvoudig te zeggen. Als u iemand bij u uitnodigt. En u weet dat die patiënt een dieet heeft. Suikerziekte heeft. En daarom geen suiker mag gebruiken. Dan zou deze koning, om het maar zo te zeggen, ervoor gezorgd hebben dat er ook sucrosa op tafel staat. Dan hoeft die suikerpatiënt niet eens zijn eigen sucrosa mee te nemen. Want alle dingen zijn door de koning verzorgd. Nu, u voelt wel wat dat betekent ten aanzien van de evangelieprediking. Nu hoeft er ook niets door de mens meegebracht te worden. Nu hoeft er ook niets door de mens eerst opgezocht te worden of voor elkaar gebracht worden, waardoor hij zichzelf enige gestalte, enige gedaante, enige waardigheid, enige verdienste bij God kan verwerven. Nu is het niet zo dat de mens, dat de Heere van de mens nog iets verwacht, want hij heeft alles al in orde gemaakt. Dat is ook het bevredigende in de evangelieboodschap, in de voorstelling alleen al van wat de Heere gedaan heeft. Het mag verkondigd worden, alles is door God gedaan. En wat er nog gedaan moet worden, wil de Heere ook nog doen. Het is zijn werk en het zal altijd alleen zijn werk zijn. En de Heere verwacht van u niets. De Heere verwacht niet dat u wat hebt of wat bent of wat doet of eerst. Nee, de Heere nodigt u zoals u bent. En aan wie wordt dat dan geboodschapt? Wel, dat is verschillend in de gelijkenis. In de eerste plaats wordt dat geboodschapt, wordt die zaak uitgestald, voorgehouden aan een beperkt aantal mensen. Mensen die van tevoren daar al bericht over gehad hebben en die een uitnodiging ontvangen hebben. En als dan de dag van de bruiloft daar is, dan worden die genodigden die al eerder in kennis van het komende feest gesteld zijn, nog eens een keer afzonderlijk bezocht door de knechten met de bedoeling dat zij ze dan zouden meebrengen. Dat is een geselecteerd gezelschap. Maar nadat die mensen geweigerd hebben, nadat zij op de nodiging een en andermaal nee gezegd hebben, stuurt de Heer, stuurt de koning zijn knechten uit. Daarom gaat op de uitgangen der wegen en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Dus, dan eindigt de gelijkenis met deze boodschap, dat de aankondiging van het heil, dat de Heere verricht heeft, En de zaligheid die de Heere klaargemaakt heeft, die aankondiging, die mag gedaan worden aan allen en een iegelijk. Zovelen als er die knechten vinden. Als ze er in die zijstraat één vinden, dan mogen ze het daar zeggen. En als ze er ergens in die armoede of in die achterbuurt één vinden, dan mogen ze het daar ook zeggen. Waar ze er maar één vinden. Er is er niet één te slecht, er is er niet één te vuil, er is er niet één te onwaardig. Ze mogen van de koning allemaal die boodschap horen dat alle dingen gereed zijn. Dat de koning zijn gemeste beesten geslacht heeft, dat de koning zijn ossen gereed gemaakt heeft en dat de koning alles klaargezet heeft om hongerigen te voeden. Dus die algemene roeping die dan in de eerste plaats bestaat in de voorstelling van het evangelie, van Gods genade in Christus, die algemene roeping komt tot allen, wie ze ook zijn. Allen die onder het evangelie komen en zij mogen allen horen van een algenoegzame zaligmaker en van een volkomen heil zoals God dat heeft bereid. Dat is het eerste element. Tweede, het blijft niet bij een voorstelling van zaken. Blijft niet bij een aankondiging. Het blijft niet bij een uiteenzetting, een opsomming van feiten. En dan gaat het maar niet alleen in de boodschap van die knechten om ossen en gemeste beesten en noem maar op en alles meer. Nee, die boodschap, dat evangelie, moet gepredikt worden met bevel van bekering en geloof. Die knechten gaan erop uit. Nadat de koning tot hen gezegd heeft, zeg de genodigde, ik heb dit en dit en dit allemaal gedaan. Maar de koning heeft eraan toegevoegd, komt tot de bruiloft. En daar ligt het bevel in. Het bevel om te komen. Het bevel om die nodiging niet alleen maar aan te horen en er eens over na te denken en er met een ander eens over te praten en er nou verder niks aan te doen. In die woorden kom tot de bruiloft ligt de opdracht aan al die genodigden en het is een koninklijke opdracht. Die knechten doen dat niet op hun eigen gezag, maar die zeggen het in naam van de koning en die koning heeft er recht op om gehoorzaam te worden. Het is een bevel dat alleen maar opgevolgd kan worden. Zo wordt het evangelie verkondigd. Naar deze gelijkenis moet dat zo ook de evangelieprediking zijn. Komt tot de bruiloft. Als het evangelie verkondigd wordt, dan komt daar, moet daarin doorklinken het bevel van Gods wegen. God heeft bevolen dat alle mensen zich zullen bekeren. En daarom prediking van het evangelie die alleen maar wat informatie over het evangelie geeft. Die alleen maar wat feiten, wat leerstukken, wat dogma's, wat materiaal aandraagt. Prediking waarin geen appel is. Prediking waarin geen bevel klinkt. Prediking waarin de autoriteit van de koning niet doorklinkt. Is geen complete prediking van het evangelie. Het woord bevel mag u misschien een klein beetje bevreemden. Dat is trouwens een confessioneel woord. Zo gebruiken ook de leerregels het bevel van bekering en geloof. Het is misschien een woord dat wel wat voor verbetering vatbaar is. In ieder geval, u moet het niet opvatten als een militair bevel. Het is een bevel dat komt, laat ik het dan zo zeggen, in de vorm van een dringend verzoek. Zo bidden wij u van Christus weg. Laat u met God verzoenen. Er zit niet achter dat de Heere in de prediking van het evangelie worstelt om het behoud van die zondaar. Hier in de opdracht die knechten krijgen zit dit dat de koning graag zou zien. Dat al die genodigden ook werkelijk komen. En als hij zegt, zeg tegen ze, kom tot de bruiloft. dan bedoelt de koning hen daarmee op het hart te binden dat het zijn hartelijke wens is dat ze zullen komen. Zoals de Heere dat, denk aan de woorden van Jesaja, zegt: ik heb mijn handen uitgebreid, uitgebreid, nodigend uitgebreid, ook al stond ik voor een tegensprekend volk. Dat is het bevel dat in het evangelie en in de prediking ervan door moet klinken. Bevel om te komen. Waarom? Omdat het God aangenaam is dat ze komen. Omdat de Heere het behoud zoekt. Omdat de Heere worstelt om dat behoud. Daarom zeggen de knechten met Paulus: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dan in de derde plaats, we hebben nou twee dingen gezien, het evangelie, de roeping komt in de eerste plaats met de voorstelling en de bekendmaking van wat God gedaan heeft, dus de feiten van het evangelie, de heilsfeiten. Daarnaast, of daaraan gekoppeld, is het bevel, komt tot de bruiloft, maar dan is er ook een derde. Dat komt niet zo duidelijk uit in de gelijkenis, hoewel het er duidelijk in begrepen is, namelijk dat is dat de voorstelling van het evangelie, de bekendmaking van het evangelie, gaat ook gepaard met een belofte. De belofte van de vergeving van zonde en van de zaligheid voor allen die komen. Uiteraard, dat zit erin, nietwaar? Dat hoeft er eigenlijk niet eens uitdrukkelijk erbij gezegd te worden in deze gelijkenis. Het is vanzelfsprekend voor iedereen. We begrijpen dat ook zonder dat het gezegd wordt. Als die genodigden komen, dan mogen ze straks aan de tafel van de koning aanzitten. Als ze komen, krijgen ze te eten. Krijgen ze van de overvloed van de koning meer dan ze nodig hebben. Dat ligt erin besloten. Dat is de belofte die in het evangelie meegegeven wordt. Soms geeft de Heere dat in zijn woord heel uitdrukkelijk te kennen. Soms wordt dat heel apart vermeld, dat de prediking van het evangelie gepaard gaat met de belofte. Ik denk aan het 10e hoofdstuk van het boek Handelingen. Petrus in het huis van Cornelius het evangelie verkondigd, voor het eerst in het huis van een heiden. En als hij daar door de geest gebracht is en door de geest ook geleid wordt om het woord te verkondigen, dan zegt hij, sprekende het evangelie, voorstellende al de dingen die de Heere gedaan heeft, vers 43, deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Hij spreekt over Christus, dat is, ja, dat brood des levens, dat is het lam dat geslacht is, dat is de zaligmaker van zondaren, dat is al het heil dat God geopenbaard heeft, dat is, om het maar zo te zeggen, die maaltijd waartoe zondaren geroepen worden. En dan zegt Petrus daar heel uitdrukkelijk bij, dat al de profeten ervan gesproken hebben, dat diegene die in hem gelooft, dat is die tot die maaltijd komt, ontvangen zal vergeving der zonden. Dat is de belofte. God belooft dat degene die komen zullen, vergeving van zonden en het eeuwige leven ontvangen zullen. Die roeping, zagen we, komt tot allen. Die knechten moeten uitgaan en moeten spreken tot een ieder die ze aantreffen. Dus de evangelie moet zo verkondigd worden. Zaait aan alle wateren. Kijk niet of die grond goed is in de eerste plaats. Kijk niet of daar al een ploeg in die grond geweest is. Dat is de zaak van de Heer. Maar de knechten hebben het evangelie te verkondigen, het voor te stellen zonder onderscheid, overal waar zij maar mensen aantreffen. En als dan die voorstelling van het evangelie gebeuren moet aan allen zonder onderscheid, dan ook dat bevel. Dat bevel, zij moeten ook die mensen in de heggen, in de stegen en waar ze ook maar zitten, ze moeten ze brengen tot de bruiloft. Ze moeten ze zeggen, komt tot de bruiloft. voorstelling algemeen, belofte, het bevel algemeen, maar dan ook de belofte algemeen. Stel voor, die knechten komen daar ergens in zo'n achterbuurt, ergens in zo'n gebied waar je normaal je gasten niet zou zoeken. Zo'n gebied waar het mindere soort woont, want dat is misschien niet duidelijk in Matteüs 22, maar wel in Lucas 14, de parallelle tekst in het andere evangelie. Die knechten worden erop uitgestuurd niet naar de fatsoenlijke buurten, maar naar de buurten waar de mindere soorten wonen, om het maar zo te zeggen. Nu, dat zijn toch geen mensen die je bij de koning in het paleis kunt brengen. Die vraag hebben de knechten zich misschien ook al wel gesteld. Dat kan toch zomaar niet. Die mensen moeten zich toch op zijn minst eerst wat verbeteren. Die moeten toch eerst wat bepaalde gewoonten die ze in hun leven aangewend hebben afleren. Die moeten zich toch een beetje beter kleden. Die moeten toch wat betere normen en wat meer fatsoen aanleren. Die moeten toch een cursus krijgen eerst in zelfverbetering en reformatie. Nee. Dat zegt de koning er niet bij. Zoveel als gij er vinden zult, in wat voor lompe gehuld, in welke haveloze toestand ook, met welke ziekte besmet, in welke ellendige toestand ook, zoveel als gij er zult vinden, brengt ze tot de bruiloft. Niet brengt ze in een opvoedingsgesticht, brengt ze in een werkhuis, brengt ze in een verbeteringstehuis, brengt ze tot de bruiloft. Kreupelen en blinden en weet ik wat meer voor mensen. Moeten ze dan wat meebrengen? Moeten ze dan eerst de belofte afleggen? Moeten ze dan eerst bepaalde... Nee, ze mogen komen zoals ze... Maar ze moeten toch een bruiloftskleed hebben. Dat hebben ze niet in hun kast hangen en de koning verwacht ook niet dat ze uit hun kast halen. Of dat ze eerst naar een winkel gaan om een bruiloftskleed aan te schaffen. Dat hoort ook bij de belofte. Naar de gewoonte van die tijd werd het bruiloftskleed bij de bruiloftszaal door de koning aan de bruiloftsgasten gegeven. Hoefden ze zelf niet voor te zorgen. Alle dingen zijn immers gereed. Ook het bruiloftskleed is beschikbaar bij de koning. En ze krijgen het als ze komen. En zo is het met evangelie ook. Dat evangelie komt tot zondaren. En u moet u voor dat woord zondaren niet een bijvoeglijk naamwoord gaan zetten. Dan moet u daar niet voor gaan zetten ontdekte zondaren of verontruste zondaren of bekommerde zondaren of opgeschrikte zondaren of zondaren met een open geweten. Of nee, het evangelie komt tot zondaren. Tot mensen die zelf niets hebben, die niets bezitten, die God niet aangenaam zijn, die onder dat oordeel vallen waar de apostel van spreekt, we zijn allemaal onnut geworden. Tot zulken komt het evangelie. Tot wie? Tot mensen die geen bruiloftskleed hebben. Tot mensen die voor hun eigen honger, voor de honger van hun ziel niets kunnen bijbrengen. Voor mensen die als ze genodigd worden niet eens iets mee kunnen brengen om de koning te behagen. Maar moet een mens om te komen dan toch niet eerst berouw hebben van zijn zonde? Moet een mens om te komen dan toch niet eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen? Moet een mens om te komen tot de Heere dan niet eerst een zekere mate van verbrokenheid bezitten? Moet een mens om te komen tot de Heere niet eerst een zekere mate of diepte van kennis van zijn ellende hebben en een zeker besef van zijn honger en van zijn dorst naar de gerechtigheid? Weet u waar u dat krijgt, die verbrokenheid, die armoede en dat besef van armoede, die honger en die dorst? Wie leert dat? Wie onderwijst daarin? Dat is niet iets wat we buiten de Heere omleren. Dat is niet iets wat we onszelf leren. Dat is niet iets wat we via een instantie buiten Christus omkrijgen. Dat krijgen we alleen uit zijn bediening. En het is niet de voorwaarde om te komen. We krijgen het als we komen. Als we komen, krijgt de mens deze weldaad. Dat werkt de Heere zelf. En dat stelt de Heere niet als een voorwaarde, maar dat geeft hij als een belofte. Zeker, een mens zal een walg aan zichzelf krijgen. Maar het is niet een voorwaarde die de Heere stelt van als u nu een walg aan uzelf hebt, dan ben u welkom. De Heere geeft het als een belofte. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf krijgen. Maar om dat van hem te ontvangen moeten we bij hem zijn. En moeten we aan zijn voeten een plaats nemen. Zo komt de Heere met het aanbod van zijn genade, met de belofte van het evangelie, ook tot allen die die knechten maar aantreffen. Maar meent de Heere dat dan als hij zo zijn genade aanbiedt? Zou de Heere het wel eens niet menen? Kan dat? Zou God wel eens iets zeggen wat hij niet meent? Is het niet ongerijmd om alleen al de vraag te stellen of God het wel meent? Natuurlijk meent God het. De Heere bespot met zulke heilige dingen een mens toch niet? Als het over deze ernstige zaken gaat, dan bespot de Heere toch geen mens. Het is God ernst. En het is hem aangenaam dat allen die geroepen worden ook komen. Maar waar blijkt het dan uit de schrift, behalve dan uit deze gelijkenis? Want u kunt zeggen, ja, dat is dan tenslotte toch ook maar weer een gelijkenis. En misschien mag je ook niet elk punt van die gelijkenis toepassen en overbrengen. En misschien gaan we wel een beetje te ver als wij het zo overbrengen dat wat die knechten te doen hebben met die mensen die ze maar aantreffen, ook de knechten, de dienaren van het evangelie, te doen hebben met iedereen die onder hun gehoor komt. Mogen we het zo wel zeggen? Ja, kijk, zo doet de Heere het zelf ook. Jesaja 1, het 18e vers. Heel bekend vers. Komt dan. En laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Zo zegt de Heer het. Zelf tot wie? Tot een volk van onwaardigen, lees het voorafgaande maar. Wat heeft de Heere allemaal op dat volk van Israël in Jesaja's dagen aan te merken? Hij noemt ze zelfs de overste van Sodom, een volk van Gomorra. Hij schakelt ze gelijk met die goddeloze inwoners van de steden der vlakte, waarover zijn toorn ontbrand is en die hij vernietigd heeft met vuur van de hemel. Daarmee vergelijkt hij ze. En hij zegt tot zulke mensen op wie hij alles aan te merken heeft. Op hun uiterlijk leven, op hun godsdienstig leven net zo goed. Want hij walgt van hun offers en hij heeft een afkeer van hun gebeden. Van tot zulke mensen op wie alles aan te merken is en die alles tekort komen en die geen gerechtigheid en geen heiligheid bezitten. Tot zulke mensen zegt God, komt dan. En dan moet u niet doen wat sommige mensen doen, het de nadruk leggen op het woordje dan. Komt dan. En dat is dan, eerst moeten ze leren goed te doen en eerst moeten ze het recht zoeken en eerst moeten ze de verdrukte helpen en eerst moeten ze de weesrecht doen en eerst moeten ze de twistzaak van de weduwe handelen en eerst moeten ze zich wassen en eerst moeten ze zich reinigen en eerst moeten ze de... Ach, als de Heere dat zou vragen, wie zou er dan komen? Als dat voorwaarde was om jezelf eerst te wassen en te reinigen en de boosheid van je handelingen van voor de ogen des Heren weg te doen en af te laten van kwaad te doen en te leren, wie zou er dan komen? Dan had God net zo goed geen evangelie kunnen geven. Als toch waar is dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, laten we ernst maken met die belijdenis. Maar dan kan God ook niet van ons vragen en dan vraagt hij het ook van niemand om eerst zichzelf te verbeteren en eerst de zonde af te leggen en eerst zichzelf te wassen van zijn ongerechtigheden en pas dan als die tot een zekere mate van gevorderdheid op die weg van de heiligmaking gekomen is, dan naar de Heere.
Als de zaak op zijn kop zetten, dan gaat de Heere pas als wij een stuk heiligmaking hebben bereikt, dan over de rechtvaardiging en de vergeving spreken. Nee, het weerspreekt alles wat de schrift zegt. Niet kom dan nadat u dit... Kom dan. Kom toch, zondaar. Kom toch, al bent u nog zo onrein. En al hebt u schuld als scharlaken. En al hebt u zonden hemelhoog. En al deugt er van uw uiterlijk leven en van uw godsdienstig leven dan nog helemaal niets. Kom toch en laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als sneeuw. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Waarom zegt God dat? Omdat hij op een andere plaats gezegd heeft. En het is hem ernst. O, de roeping is ernstig en is welmenend. Ik heb gezworen, zegt de Heer, bij mijn eigen naam, bij mijn eigen heiligheid, dat ik geen lust heb aan de dood van de goddelozen. Geen lust heb aan de dood van dat volk. Ze hebben lust van hun eigen dood en ondergang, maar ik heb er geen lust in. Bekeert u toch. Keert weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Kom toch tot de Heere en tot de genade God, zoals hij die geopenbaard heeft in Christus. Kom toch, hoe u er ook uitziet, hoe u ook bent, hoe uw leven ook geweest is, kom dan. En laat ons tezamen richten. Maar er is nog een vierde element in die gelijkenis. En dat moet er toch ook nog even bij genoemd worden. Want niet waar, het is het woord van de koning. Het is het bevel van de koning. Het is de belofte van de koning. Maar wat? Als die nodiging, als dat evangelie, als die belofte voor kennisgeving wordt aangenomen. Wat als we dat woord weigeren? Nou, die zijn er die boodschap weigeren. En ze weigeren het met allerlei argumenten. Maar het komt erop neer. Je kan zeggen, de een gaat naar zijn koopmanschap en de ander gaat naar zijn akker. En Lucas zegt, een derde heeft een vrouw getrouwd en die zegt, daarom kan ik niet komen. En er is er een die een juk ossen of een stel een paar jukken ossen gekocht heeft en die moet ze gaan beproeven. Nou, ze hebben allemaal wat, maar het komt erop neer, vers 3, en zij wilden niet komen. En vers 5, maar zij zulks, die uitnodiging, die boodschap, die boodschap van eenzijdige genade, die boodschap van een volkomen zaligheid, die boodschap van een God die alles in orde maakt, die boodschap die met een belofte gepaard gaat, zij zulks niet achtende. Het was onbelangrijk in hun ogen. Het was niks waard. Hun schapen, hun ossen, hun koopmanschap, hun handel, hun bedrijf, hun, noem maar op, het was allemaal veel belangrijker. En als zij zo een en andermaal de boodschappers van de koning wegsturen, dan ontsteekt de koning in toorn en dan zegt hij, ik citeer het uit Lucas, en nu zullen ze ook niet meer van mijn maaltijd eten. Nu zullen ze er nooit meer van eten. En volgens Matthäus stuurt hij zijn legers uit en die krijgen opdracht om die stad in brand te steken en die mensen te doden. Want het is een vreselijk kwaad om het woord van de koning niet te achten. Het is een vreselijk kwaad om niet te willen wat de koning wil, terwijl hij juist het heil van de mens op het oog heeft. Nou, dat is ook niet de enige plaats in de schrift waar het ons zo wordt voorgesteld. Ik noem nog even een woord van Paulus. Paulus sprekende, predikende in de synagoge van Antiochië in Klein-Azië. Hij verkondigt het evangelie met bevel van bekering en geloof, met de belofte van het evangelie. Dat heeft hij er uitdrukkelijk nog bij gezegd. Maar zie dan toe, zo zegt hij, en daar komt het woord van waarschuwing, het vierde element ook in deze gelijkenis, het woord van waarschuwing, zie dan toe. Dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Zie, gij verachters en verwondert u en verdwijnt. de waarschuwing. Een prediking van het evangelie mag het evangelie voorstellen. Bevel geven, wij bidden u van Christus wegen. Belofte erbij voegen. Maar het moet ook deze klank hebben. Het woord van waarschuwing. Van ernstige waarschuwing. Want ongetwijfeld onder de prediking van het woord te zitten is een hoog voorrecht. Maar onder de prediking van het woord te zitten is ook een zware verantwoordelijkheid. Er komt een dag dat de koning wraak gaat nemen. Dat de koning recht gaat doen. Over allen die God niet kennen. 2 Thessalonicense 1. En over degenen die het evangelie ongehoorzaam geweest zijn. Dat zijn dus diegenen die onder het evangelie geleefd hebben. Die het evangelie gekend hebben. En die het bevel van het evangelie gehoord hebben. Kom tot de bruiloft. Maar die aan dat bevel ongehoorzaam zijn geweest. En over zulke zal de koning straks met vlammend zwaard wraak doen. En vele zonden die de Heere straffen zal. Maar de zonde van ongehoorzaamheid aan het evangelie is de ergste. Het is heel erg in de ogen des Heeren als een mens zijn boerderij of zijn zaak of zijn gezin of zijn vakantie of zijn ontspanning of zijn telefoongesprekken belangrijker acht dan het evangelie. Daarover vertoornt God zich. Maar zegt u, moet er dan niet wat met een mens gebeuren? Moet de Heere dan de roeping die tot allen komt, tot allen voor zover er die knechten mensen aantroffen, moet de Heere die roeping dan ook niet krachtdadig maken? Moet het ook niet in het hart door de Heilige Geest worden uitgewerkt? Jawel, maar daar heb ik het vanavond niet over. Jawel, maar dat zegt de Heere op andere plaatsen in zijn woord. Natuurlijk moet dat ook gebeuren. Natuurlijk, en we hopen het met elkaar te zien. Maar voor vanavond ligt het accent op de verantwoordelijkheid die u en ik hebben als de Heere ons in zijn grote genade en in zijn onderscheiding makende goedheid het evangelie laat verkondigen. Die ons behoud gezocht heeft toen hij zich in zijn evangelie openbaarde als zaligmaker en een volkomen zaligmaker. Het zal niet meevallen als een mens zich tegenover hem moet verantwoorden en verklaren moet waarom hij niet wilde komen. En waarom hij liever naar zijn koopmanschap ging of naar zijn akker of naar zijn andere bezigheden. Het zal niet meevallen om daar een aannemelijke verklaring voor te geven. Dat is onmogelijk. En dan zal het net gaan als met die man. Ik weet wat dat staat in een ander verband. Maar het resultaat zal hetzelfde zijn. Die man die geen bruiloftskleed had. En hij verstomde. Natuurlijk, de Heere moet in ons hart werken. Maar de verantwoordelijkheid is onze. Gij hebt niet gewild. En dat moet ons toch wel tot bezinning brengen. Vooral als onze leerregels er ook nog een keer bij zeggen dat het Gode aangenaam is. Denk eens aan die woorden. Laat ze in uw hart ingaan. Wat is God aangenaam? Dat allen die geroepen zijn tot hem komen. Wat zou de Heere nu graag zien? Dat wij allemaal zouden komen. Niemand uitgezonderd. Dat we allemaal God te voet vallen. En bidden, Heere, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Dat we allemaal zouden geloven in zijn Zoon Jezus Christus. De oudste onder ons en de jongste. Allen. Dat is God aangenaam. Amen. We zingen Psalm 95, het vierde vers.
aan en laten we zingen met elkaar uit Psalm 105, het derde vers, 105 vers 3, vraag naar de Heer en zijn sterkte. Goed, we zullen met elkaar nog wat nader spreken over dat onderwerp, over de algemene roeping dus. Zijn er mensen die daar wat over willen zeggen of over willen vragen? Wie? Ja, van der Laan. Ja, u begint dus met het punt dat ik nogal sterk benadrukt heb, de verantwoordelijkheid die een mens heeft voor datgene wat hij hoort, wat God hem doet horen. Maar zo zegt u, er zijn toch ook andere plaatsen in de schrift die het accent precies op het tegenovergestelde leggen. Bijvoorbeeld het woord, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En zo zijn er nog wel meer uitspraken uit de schrift te citeren. Nou, dat is waar, maar ik geloof dat we niet altijd alles tegelijk behoeven te zeggen. We mogen, geloof ik, althans, dat is mijn eigen overtuiging, we mogen best eenzijdig zijn. Ik bedoel niet, je mag je leven lang niet eenzijdig zijn, dat bedoel ik niet. En de prediking mag niet altijd hetzelfde accent leggen en dezelfde eenzijdigheid hebben. Maar ik geloof wel dat een mens op zijn tijd eenzijdig mag zijn. En als het dan over een bepaald leerstuk gaat, zoals nu over de algemene roeping. Het gaat over datgene wat de Heer bijvoorbeeld in die gelijkenis van dat bruiloftsmaal zegt. Dan denk ik dat we er niet nog wel, ik weet niet wat allemaal bij hoeven te halen uit de rest van de schrift. Om in die ene preek de volle raad Gods te verkondigen. Dat deed de Heer Jezus in die gelijkenis ook niet. En daarom heb ik gezegd van ja, dat is waar. De mens moet ook nog in inwendig werk van de Heilige Geest ondervinden. De roeping moet ook krachtdadig en onwederstandelijk worden. Ik heb eigenlijk alleen die twee woorden benadrukt, ernstig en welmenend. maar krachtdadig en onwederstandelijk, dat heb ik in het begin even genoemd, maar ik heb er geen woord van gezegd. Laat staan dat ik het verklaard heb, maar dat is iets wat natuurlijk bij de bespreking van het vervolg van dit onderwerp hoort. Als het er dan om gaat, en wat onze Dordtse leerregels ook verder gaan uitleggen, wat er dan gebeurt als God door zijn geest in het hart van een mens gaat werken, en als hij een mens die gewillig gaat maken, een mens die onbesneden is gaat besnijden, enzovoort enzovoort. Maar dat is dan voor een ander moment. Ja? Ik kan het natuurlijk allemaal gaan noemen, en we kunnen het allemaal in één preek of in één lezing best allemaal zeggen, kort. Maar dat wil, het is niet zo dat de Heere dat vraagt, in de eerste plaats. In de tweede plaats, zelfs al zouden we het doen, dan blijven toch nog de twee waarheden voor ons besef onverzoend naast elkaar staan. Je kunt allerlei pogingen doen om te zeggen, ja, dit is de ene kant, dat is de andere kant, en nou gaan we die met elkaar verbinden, en ja, dat lukt toch niet. Dat is ook een van de verborgenheden, en de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Ja. Dus het is dus niet zo dat we, met wat ik nu gezegd heb, ik eigenlijk een aantal teksten uit de Bijbel heb willen doorhalen. He, die blijven wel staan. En het woord Gods bestaat tot in eeuwigheid, dus die staan er ook tot in eeuwigheid. He, al zouden mensen eruit willen halen, dan laat God ze nog staan. Dus daar schieten we ook niks mee op. Alleen, ik heb ze voor vanavond niet genoemd. Maar bij gelegenheid hoop ik daar ook nog wel wat van te zeggen. Ja, nog meer vragen, de bakker. Ja.
Maar hoe staat het nu op die plaatsen waar het evangelie niet recht gepredikt wordt?
Ja. De roeping is universeel, dat wil zeggen, dat voegen we er dan aan toe. De roeping is daar waar het evangelie is. Allen die onder het evangelie zijn, die worden ernstig en welmenend geroepen. Maar ja, die vraag laat zich stellen. Er zijn plaatsen in deze wereld waar het evangelie en waar de prediking van het evangelie niet zuiver is. En dat is nog weer in allerlei variaties. Je kunt spreken van een onzuivere prediking en dan ontbreekt er wat aan. Je kunt ook spreken van een valse prediking en dan ontbreekt er heel veel aan. Je kunt spreken van een prediking, nou ja, waar eigenlijk niks meer van het evangelie overgebleven is en dan ontbreekt er bijna alles aan. Hoe is het dan met diegenen die onder zo'n prediking zitten? Worden die dan ook geroepen? Wel, ik geloof dat het niet afhangt, de ernst van de roeping, de waarachtigheid van de roeping hangt niet af van de mate van rechtzinnigheid van de prediking. Die hangt af van de vraag of er in wat voor prediking dan ook nog iets van Gods evangelie doorklinkt. Ook in kerken waar het evangelie niet zuiver is, maar waar niettemin het woord van God toch nog bij tijden genoemd wordt, en waar toch in de prediking ook nog Bijbelse noties naar voren komen, daar is toch voor zover er nog een waarheidselement in die prediking is, ook de roeping aanwezig. En je ziet dat ook, want God haalt toch ook nog zondaren uit kerken waar het evangelie niet volop zuiver gepredikt wordt. Daar is toch ook nog werk van Gods geest. En gelukkig ook maar, want die plaatsen en die kerken waar het evangelie puur 100% Bijbels is, zijn zeer schaars. Zeer schaars. Waar het evangelie in alle opzichten de vertolking van de mening van de Heilige Geest is, dat is zeer schaars. Zo het al voorkomt in de wereld. Ik geloof dat we heel voorzichtig moeten zijn met onszelf of anderen het etiket op te plakken. Dat is schriftuurlijk. En dan in de zin, het is 100% schriftuurlijk. Ik denk dat er overal nog wel wat aan ontbreekt. Nu, voor zover er dan toch nog zuivere boodschap is en doorklinkt, voor zover is er ook roeping. En God gebruikt die roeping, God gebruikt dat evangelie en hij brengt ook nog zondaren toe. Zelfs in wat voor ons gevoel de vreemdsoortigste plaatsen zijn. Bij mensen waar ze in kerken en onder een prediking, waar wezenlijke elementen van het evangelie nooit aan de orde komen, misschien zelfs wel ontkend worden. He, waar allerlei menselijke uitvindingen het hele evangelie overwoekerd hebben. Maar voor zover, ik noem nou een voorbeeld, waar zover in de kerk van Rome toch ook nog het kruis van Christus naar voren komt, dan kan God die boodschap ook nog gebruiken om een zonder in het hart te grijpen. Wat hij dan gaat doen, die mens, als hij bekeerd is, of die daar nog lang zal blijven en hoeveel worstelingen die ermee zal hebben, dat is een andere zaak. Maar het evangelie kan toch nog zijn kracht doen. Dus dat zou ik willen zeggen in het algemeen, op uw vraag, hoe zit het met de roeping van diegenen, worden diegenen ook geroepen die onder een evangelie verkeren dat niet voluit bijbels en zuiver is? Ja, daar is ook een roeping, ja. Ja. Nou, wat het aansluiten bij de kerk betreft, kijk, de Heere roept ons tot zich in zijn woord. Dat is het eerste. Degenen die geroepen worden, die worden geroepen om tot de Heere te komen en tot zijn heil. Ik geloof dat je daarin mag besluiten, daar is in begrepen ook de roeping om tot het evangelie te komen en tot de verkondiging van het evangelie en mitsdien ook tot de kerk. Want de Heere heeft nu eenmaal de bediening van het evangelie en de verkondiging van dat woord aan zijn kerk toevertrouwd. Nou, wil een mens dus in die dingen onderwezen worden en wijs gemaakt worden, dan moet hij de middelen gebruiken en dan moet hij dus ook komen op de plaats waar dat woord is. Ik beperk het nu dus opzettelijk even tot het woord, want het gaat hier om mensen die, de algemene roeping komt tot zondaren, tot onbekeerden, tot mensen die er buiten staan, tot mensen die geen kennis van God en van zijn genade hebben, maar die er wel kennis aan mogen krijgen, namelijk die ertoe geroepen worden. Die moeten inderdaad komen tot al de middelen die God geeft om van dat koninklijke bruiloftsmaal, laat ik het maar zo zeggen, en van de ingrediënten die er op die tafel staan, onderwijs te krijgen. Dat ze weten wat het is wat de Heere aanbiedt, wat het is. Gods genade, vergeving, gerechtigheid. Nou, daar is het onderwijs van het woord voor nodig. Dus ja, zeker, iemand die geroepen wordt, die wordt ook tot de Heere geroepen, maar mitsdien ook tot de kerk en tot de middelen die de kerk aan de kerk gegeven zijn. Of zo iemand direct tot het gebruik van de sacramenten geroepen wordt, dat is een andere zaak. Ik weet dat deze gelijkenis wel eens gebruikt wordt bij de avondmaalsviering. Ik acht dat exegetisch onjuist. Want het gaat hier niet om een roeping die tot het volk van God komt om tot het avondmaal des Heren te komen. Het gaat hier om een roeping tot onwedergeborenen. Om tot het heil des Heren te komen. Dat is nog wat anders dan de roeping voor Gods kinderen om avondmaal te vieren. En we moeten ons ook door de gelijkheid van maaltijd, avondmaal, moeten we ons niet laten verleiden. Dit heeft niks met het avondmaal te maken en ik zie ook niet hoe ik het op het avondmaal betrekken kan. In deze context. Ik geloof dat we dan daarom ook maar niet direct moeten praten voor in het kader van deze roeping over avondmaalsviering. Vergeet u niet, we zijn bij deze roeping nog maar bij het begin van de orde des heils. En zeker in de weg van de orde des heils en op de weg van de heilsorde staat ook ergens de avondmaalstafel. Maar niet aan het allereerste begin. Dat is in strijd met wat er verder in de belijdenis en ook in de schrift gezegd wordt als
ja, als dingen die er toch moeten zijn in het leven van de avondmaalganger. Niet alleen de wetenschap, ik ben geroepen, maar ook geloof. Geloof. Geloof in zekere mate althans, geloof in Christus. Dus ik zou hier nog niet direct willen spreken van het gebruik van deze genademiddelen. Ik bedoel de sacrament. Hetzelfde is natuurlijk waar ten aanzien van de doop. Ik betrek het dan nu ook eventjes op een situatie van iemand die van buitenaf komende in de kerk gebracht wordt door het woord. Zo iemand, ja, is door die algemene roeping die ergens in zijn geweten bleef haken en die hem werkzaamheden gaf, door die algemene roeping is hij nog niet geschikt om nu ook de doop te ontvangen. Ik bedoel de volwassen doop. Dan moet de algemene roeping toch krachtdadig en onwederstandelijk in zijn leven zijn ingegaan en dan moet hij toch een ander mens geworden zijn. He, om het met Petrus te zeggen waar ik mee begon, dan moet hij toch uit de dood in het leven overgegaan zijn. Of uit de duisternis in het licht zijn terechtgekomen. Dan mag je over de sacramenten ook gaan spreken, maar dan ben ik toch een stap verder. Dan heb ik het niet meer over die algemene roeping, maar dan ben ik al aan het spreken over de inwendige roeping, de bijzondere roeping, de krachtdadige roeping, met daaraan verbonden wedergeboorte, bekering, geloof. Ja? Wie is de volgende? Een gesprek met onkerkelijke mensen en dan bedoel ik een getuigend gesprek. Ik bedoel, en dat vind ik het mooie in deze gelijkenis ook, niet alleen maar een uiteenzetting van wat wij geloven, als een soort mededeling, als een soort informatie. Dat is natuurlijk ook een stuk van het evangelie, dat was ook een stuk van die boodschap van die knechten. Ze moesten ook vertellen wat de koning gedaan had en wat de koning klaargemaakt had. Maar een gesprek met een buitenkerkelijk, met een ongelovige, dat inderdaad ook het element van de oproep in zich bergt. Niet alleen maar dat is nou door de Heere gedaan, maar ook dat is nu ook nodig om te geloven voor u en voor mij en voor ons allen. En alleen in die weg is er zaligheid te verwachten. Dat is op dat moment tegelijkertijd een roeping. Een roeping. De Heere roept mensen langs allerlei wegen. De officiële weg is de prediking van het woord. Dat is ambtelijk, dat is in de kerk. Maar overigens, ja, dan doet de Heere dat natuurlijk. Hij begint in ons leven al vanaf het moment dat we kleine kinderen zijn, voor zover we in een christelijk gezin opgroeien. Dan is het eerste onderwijs dat zo'n kleinkind krijgt, het onderwijs in het bidden, het onderwijs in wat de Heere in zijn woord gezegd heeft, net zo eenvoudig, dat is ook al een roeping, want als het goed is, dan gaat daarmee gepaard het woord van, nou moet je de Heere ook vragen om een nieuw hart, en dan moet je ook de Heere leren liefhebben enzovoort. Daar zit al een appel in, daar zit ook al iets in van, als het goed is, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Je doet het dan op een kinderlijke manier, maar dat is de intentie. Dus dan is zo'n kind ook al een geroepene in die zin. Nu, dat gaat verder en waar we ook met het woord in aanraking komen, dat kan een losse uitdrukking zijn die iemand die misschien nooit naar een kerk gaat en die zijn radio aandraait en hij hoort daar een getuigenis uit het woord van God, wat hij misschien gelijk weer afdraait, dan is hij op dat moment toch in aanraking gekomen met het woord van God en dat komt een keer terug. Dat woord komt ook een keer terug. Wat iemand zo toevallig in handen krijgt, een scheurkalenderblaadje of een nou, doet er niet toe. De Heere heeft zo, en er zijn ook voorbeelden van dat de Heere die vreemde, die ongewone middelen gebruikt heeft om in het leven van iemand te beginnen. Dat een woord bleef hangen, denk eens aan Augustinus. Daar was een meisje aan het spel aan doen. Ja, hij was al ontdekt, hij was al eens in worsteling enzovoort. Maar God gebruikt zomaar een buurmeisje dat in de tuin, terwijl hij daar aan het worstelen is met zijn zonde. Terwijl is een buurmeisje daar een spelletje aan doen en ze spreekt die Latijnse woorden tolle lege, tolle lege. En nou, daar bedoelt ze niks mee.
En Augustinus hoort dat en hij grijpt zijn Bijbel en hij slaat hem open, want tolle legen, neem en lees. En hij leest uit Romeinen 13 en dat woord is het woord wat de Heere door zijn geest gebruikt om het in te werken in zijn hart. Nou, zo kan de Heere de meest ongezochte en ongedachte middelen gebruiken om een mens niet alleen met zijn woord in aanraking te brengen, maar het ook in zijn hart in te werken en uit te werken. En als je het zo gaat bekijken, nou, hoeveel keren zijn we dan al niet geroepen? Hè? Hoeveel keren zijn we dan al niet geroepen? Ja, wie? Ja. 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 Dat woord krachtdadig, wat ook een woord uit de belijdenis is, en wat ook uit het Latijn komt, dat is een aanduiding van wat de Heere. Dat is een aanduiding van het effect. Dat is ook eigenlijk het Latijnse woord. Het effect dat de roeping heeft in het leven van degene die geroepen wordt. Nu is het zeker waar, als die vader die oudste zoon bidt, dat is meer dan hem wat zegt. Dat gaat ook dieper dan hem een vraag stelt. Daar zit ook drang achter, daar zit ernst achter, daar zit de hartelijke begeerte bij de vader achter, dat die zoon zijn dwaasheid zal laten varen en dat hij zich gewillig zal laten leiden. Dat is een sterk woord, dat is waar. Maar dat heeft toch, zoals wij in de gelijkenis zien, geen effect. Hij blijft toch dezelfde. Hij wilde niet. En daarom, daar hangt het namelijk van af, omdat het zonder effect bleef, kunnen we dat niet een krachtdadige roeping noemen. Ik zeg niet dat er daarmee geen kracht uitgeoefend werd op zijn geweten, geen aandrang op zijn geweten enzovoort, maar het resultaat was er niet. En daarom valt dit onder de, wat we dan noemen, de ernstige en welmenende roeping, en zeer welmenend, maar valt het buiten de categorie van krachtdadig. Ik kan wel begrijpen dat u die vraag stelt, vooral als je in Hebreeën 4 ook leest dat het woord Gods levend en krachtig is. En dat het doorgaat tot de verdeling van merg en de samenvoegselen en een oordeler is van de gedachten. En als je zo over het woord leest in Romeinen 1 ook dat het een kracht Gods tot zaligheid is, dan zou je gaan denken inderdaad dat woord dat doet wat, dat woord is een oordeler, dat woord dat, ja, en toch, al doet het woord het, het doet het niet altijd. De praktijk wijst uit dat er ook mensen zijn die onder het ernstigste woord en onder de ernstigste boodschap toch dezelfde blijven. Dat wil niet zeggen dat dat woord dan daar inactief in zijn leven werkzaam is. Kijk, als het woord niet vertedert, niet verbreekt, niet tot bekering brengt, als dat woord tegengestaan wordt in zijn zaligmakende werking, dan gaat dat woord op datzelfde ogenblik toch in zo'n leven veroordelend werken. En dan is het voor die verloren, of voor die oudste zoon, laat ik het zo zeggen, voor die oudste zoon, na dit ernstige verzoek van zijn vader, moeilijker om thuis te komen dan voor die tijd. Dat is het menselijkerwijs gesproken al. Want nu heeft hij eerst nee gezegd en dan moet je ook nog over die weigering heen stappen. Maar het is geestelijk ook moeilijker voor hem, omdat elke keer als het woord komt en met alle ernst tot ons komt en wij achten het niet, laat ik het zo mogen zeggen, dan komt er weer een beetje eelt op onze ziel. En dan wordt het hoe langer hoe moeilijker voor die ziel om vertederd te worden, verbroken te worden. In zoverre werkt het woord wel. Dat is ook de gedachte, het woord is een oordelen der gedachten. Als Johannes de Doper spreekt over de Heer Jezus en later heeft hij daar moeite mee, want dan ziet hij het zelf ook niet meer zo duidelijk als dat hij het bij de Jordaan zag. Ik bedoel, als hij in de gevangenis zit, stuurt hij een paar van zijn discipelen met de vraag: Heren, hoe is het nu? Ik heb gezegd, zie het Lam Gods, ik heb u aangekondigd als degene met de wan in de hand en die zal zijn dorstvloer doorzuiveren, maar wat zien we ervan? Wat zien we ervan? Verwachten we misschien een ander? Ben ik toch te vroeg geweest met mijn aanwijzen van Christus? Waar loopt hij mee vast? Hij loopt juist met dat woord vast. Hij heeft gezegd van Christus, die komt spreken, die komt het woord verkondigen. Hij heeft de geest op hem zien nederdalen. En die geest is gekomen niet met mate. En hij heeft gezegd, nou komt diegene in Israël die hier orde op zaken zal stellen, die hier gericht zal gaan uitoefenen. Maar er gebeurt niks. Het is helemaal niet waar dat de boom aan de wortel van de bijl aan de wortel van de boom ligt, want die bomen staan allemaal nog recht overeind. Het is helemaal niet waar dat hij komt met de wan in zijn hand en dat hij zijn dorstvloer doorzuivert, want kalf en koren bestaan nog steeds tussen elkaar. En er is helemaal niks veranderd, daar loopt Johannes mee vast. En dan laat de Heer Jezus hem zien, juist in de boodschap die hij aan de discipelen meegeeft. Gaat heen, een boodschap Johannes, wat gij ziet en hoort. Blinden worden ziende, kreupelen lopen. En de armen wordt het evangelie verkondigd. Johannes, dat is het. De armen wordt het evangelie verkondigd. Wat betekent dat? Dat gericht in de prediking komt. En dat als de prediking recht gehouden wordt, en zeker als Christus de prediking doet, dan vallen de bomen. En dan wordt koren en kaf gescheiden. En daar geeft het geweten van iedere luisteraar getuigenis aan. Als Christus spreekt, dan weet je waar je aan toe bent. Dan weet een mens waar die staat. En als een mens het dan in zijn eigen gerechtigheid zoekt vol te houden, dan zegt hij, deze reden is hard, ik ga er vandoor. Hij weet waar hij aan toe is. Dat is het scheiding maken tussen koren en kaf. Nu, dat doet het woord. En in zoverre is het woord inderdaad krachtig. Dat woord verdrijft van Christus, kaf, wegstuift voor de wind. En dat woord verbindt aan Christus. Heren, tot wie zullen we anders heen gaan? In zoverre oefent dat woord ook zijn kracht. Maar nou praat ik, ja, niet over die krachtdadige roeping natuurlijk. Want bij dat kaf is het woord ook krachtig. Maar ze worden niet tot bekering gebracht. Ja? Ja, die was binnengekomen. Die had de uitnodiging gekregen en hij had de uitnodiging aanvaard, de man zonder bruiloftskleed. Ja, dat is er dan één waar die vandaan komt, dat weten we niet, maar dat is er één die de roeping heeft gehoord, die al die elementen uit de boodschap van die knechten heeft gehoord en die gekomen is. Alleen hij had ook een probleem. En zijn probleem was niet dat hij niet wilde, of niet dat hij zijn koopmanschap van meer belang achtte dan het evangelie, of dat hij zijn akker van groter belang achtte dan het evangelie, maar hij had het probleem dat hij dacht, ik kan niet alleen komen zoals ik ben, maar ik kan ook blijven die ik ben. Hij was wel, laat ik het zo zeggen, hij was wel gehoorzaam geweest aan het bevel tot geloof, maar niet aan het bevel tot bekering. Want hij kwam zoals hij was, dat was goed. Maar toen ze hem dat bruiloftskleed aanboden, toen heeft hij dat geweigerd. Dat heb ik niet nodig, want ik ben zo goed genoeg. Nee, je bent wel goed genoeg in je zonde om te komen, maar je bent niet goed genoeg in je zonde om aan de tafel des Heren aan te zitten en van het heil in Christus gebruik te maken. Ik bedoel, het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Geloven in Christus en deelgenoot worden van zijn heilsweldaden, dat kan niet anders dan samengaan met waarachtige bekering. Hè? Zoals ik dat de vorige keer gezegd heb met de woorden van Spurgeon, dat geloof en bekering tweeling, Siamese tweeling zijn. Nou, deze man dacht, ik kan er zonder bekering komen. Ik kan dezelfde blijven. Mijn eigen kleren zijn goed genoeg zijn net zo goed als het bruiloftskleed van de koning. En dat was ook een versmaden van de koning. Dan kun je zeggen, hij was verder dan de rijke jongeling, dan de oudste zoon. Ja, maar je kunt heel dicht bij het koninkrijk zijn en toch nog buiten geworpen worden. Denk dat misschien die man met het bruiloftskleed, ik zat dat zomaar even te denken, ik heb die gedachte nog nooit eerder gehad, maar dat zou je de rijke jongeling kunnen noemen. Ja, maar die toch ook buiten bleef. Wie die man met de bruiloftskleed? Ja, die zonder bruiloftskleed, ja. Oh, die had dus, was wedergeboren, levend gemaakt. En hij had veel dierbaarheid in Christus gezien.
Ik heb dat nooit meer
vergeten.
Nou. Die dominee
was ook Christus. Ja, daar heb je allerlei soorten. Ja. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het er niet in. Ik zie het er niet in. Ik zou dat ook niet graag zeggen. Ik zou hem liever rekenen bij de categorie van Hebreeën 6. Als die daar al bij hoort, maar dan vooruit. Dan, dat, ja, de gave des geestes gesmaakt heeft. Van mijn part heeft hij ook wat dierbaarheid in Christus gezien. De noodzakelijkheid van Christus, ja. Maar toch zeker niet wedergeboren. Nee, niet levend gemaakt. Ja, tuurlijk is dat Gods werk. En dat is zaligmakend ook. Maar hij zal wel, als je dat nou met alle geweld rubriceren wilt, hij zal dan wel wat van de algemene gaven van Gods geest hebben gehad. He, hij heeft er wel wat in gezien, laat ik het zo zeggen, om te komen. Maar wat voor motieven die hij daarbij had, niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval niet de innerlijke drijving van het werk van Gods geest die hem levend gemaakt had. Dat niet. En ja, dan worden er wel eens meer dingen gezegd die niet te verantwoorden zijn. En dan moet je als dominee ook achteraf nog wel eens wat inslikken wat je gezegd hebt. Waar je wel eens spijt van hebt ook, dat je het zo wel eens gezegd hebt. Ja, dat gebeurt ook. Ja. Wie nog meer? Nogmaals, ik heb het onderwerp afgegrensd, zoals u wel begrepen hebt, ook in de bespreking nog weer. We hebben het niet gehad over de inwendige roeping en wat daar allemaal mee samenhangt en wat ook de Dordtse leerregels daarvan zeggen. Dat hoop ik een andere keer aan de orde te stellen. Zijn er, ja, er is nog een vraag, ja. 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 Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik geloof dat we twee dingen niet vergeten moeten. Dat is waar. Paulus, hij doet dat niet in 2 Korinthe, maar dat maakt ook in wezen niet uit natuurlijk. Ja, in 1 Korinthe doet hij het wel. Daar noemt hij de Korintiërs in zijn aanspraak de geroepen heiligen. Geroepen in de zin van inwendig geroepen. In 1 Korinthe 1 komt dat in verband met het kruis. En dat is een struikelblok, dat is een ergernis en een dwaasheid. Maar voor degene die geroepen zijn, ons die geroepen zijn, is het de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dan bedoelt hij daar geroepen uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Nu, als Paulus nou aan die Korintiërs dan ook nog een keer schrijft in het 5e hoofdstuk van zijn tweede brief, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Moet hij dan, dat is het de vraag eigenlijk, roept hij dan degene die al inwendig geroepen zijn, nog eens een keer op om zich met God te laten verzoenen? Dat lijkt ingewikkelder dan het is. In de eerste plaats moeten we niet vergeten, als Paulus zich in zijn brieven tot de gemeenten richt en als hij die gemeenten aanspreekt met geroepen heiligen, dan impliceert dat niet dat hij ervan uitgaat dat ze allemaal kennis ter waarheid hebben. Dat impliceert het niet. Paulus weet heel wel, blijkt ook uit zijn brieven, dat er ook onbekeerden zijn in de gemeente. Hij richt zich in de eerste plaats tot de gemeente, maar dan heeft hij het oog op het godvrezende deel van de gemeente. Maar terwijl hij dat doet, houdt hij er rekening mee dat er ook onbekeerden zijn die nog niet met God verzoend zijn. En die herroept hij hier op. In de tweede plaats geloof ik niet dat Paulus in de eerste plaats dit stuk schrijft om de Korintiërs op te roepen. Laat u met God verzoenen. Maar hij geeft een uiteenzetting van wat de prediking is. Niet alleen voor Korinthe, maar in het algemeen. En hij laat het ze in Korinthe via deze brief aanvoelen met welke ernst en met welke klem en met welke aandrang de prediking van het woord gebracht wordt. Opdat ze het goed zullen voelen, dat hoe, of Paulus dat nou is, of dat een ander dat nou doet, wat erachter zit. Wat de intenties van Gods wegen zijn bij de prediking. Opdat, zoals wij ook wel eens over het onderwerp de prediking praten, om elkaar daarover in te lichten en elkaar daar de Bijbelse gedachten van te laten zien. Ik denk dat dat ook een element is wat we bij 2 Korinthe 5 niet moeten vergeten. En dan in de derde plaats, ja, dan is het eigenlijk toch inderdaad waar, dat ook al is iemand waarachtig geroepen, innerlijk geroepen, dan blijft voor hem toch altijd weer de eis, laat u met God verzoenen, in de zin van, leef nou uit die aangebrachte verzoening en die gerechtigheid. De oproep steeds weer, ook tot Gods kinderen, om zich opnieuw tot die Christus en tot zijn heil te begeven. En daar ook al hun vertrouwen op te stellen. Bewust toe te nemen, om nou een andere uitdrukking van de apostel te gebruiken, in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat zou ik zeggen als antwoord op die vraag. Ja, ja. Nou, dat is nou weer een probleem met een gelijkenis, nietwaar? De Heer Jezus heeft deze gelijkenis verteld en het is ook alleen Matthäus die dat laatste stukje eraan verbindt. De Heer Jezus heeft deze gelijkenis verteld om ons te laten zien hoe het in, het, de, ja, in de bediening van het evangelie staat. He, in de verkondiging van het woord, wat is daar nou, wat gebeurt er nou? Nou, dat vind je dus beschreven in vers 1 tot en met vers 10. Mensen die genodigd worden en die niet komen, die al het andere belangrijker vinden. De koning die zijn bruiloftsfeest toch door wil laten gaan en ze dan uit alle hoeken en gaten laat komen. Nou, ik heb gezegd, we zullen niet elk woord exegetiseren. Als ik de eerste exegese geef, dan zeg ik, kijk, dit ziet op de situatie van Israël en de heidenen. Eerst was het een beperkte kring waarin dat evangelie verkondigd werd. Die hebben de knechten kwalijk behandeld. Die hebben de knechten leeg naar huis gestuurd. En dan zegt God, ik zal uw stad verwoesten. En dan zegt hij tot zijn knechten, ga nou maar overal waar je kunt in de heidenwereld, in alle afgoden tempels en noem maar op, en breng ze zoveel als dat je er vindt. Dus dat is 1 tot en met 10. Met de toepassing voor ons vandaag en zoals ik die gegeven heb. Toen heeft de Heere daar nog een tweede gelijkenis aan vastgeknoopt. Een tweede gelijkenis die veel elementen van de eerste gelijkenis verwerkt. En daarom lijkt het één geheel. Maar het is een tweede gelijkenis. Het is namelijk de gelijkenis van de man zonder bruiloftskleed. En wat is dat voor een man? Dat is een man die gekomen is op de roeping van de evangelie. Maar die uit verkeerde motieven gekomen is. Dat blijkt uit het feit dat hij geen bruiloftskleed heeft willen aannemen. Wat voor motieven heeft hij dan gehad, weet ik niet. Maar niet de begeerte om de Heere te leren kennen in zijn genade. Niet om gevoed te worden met dat geestelijke heil dat de Heere bereid heeft. Wat voor motieven die gehad heeft. Ach, wat heeft een huurling voor motieven om in het koninkrijk binnen te dringen? Wat heeft iemand voor motieven die, om het beeld van Bunyan te gebruiken, over de muur klimt om op de smalle weg te komen?
Wat voor motieven heeft hij? Hij heeft misschien wel motieven dat hij zegt van, nou ja, daar kan ik namaken. Daar kan ik invloed uitoefenen. Hij heeft misschien wel een godsdienstige inslag die, ja, die hij zou willen bevredigen. Wat voor dingen kunnen een mens al niet bewegen om godsdienstig en vroom en dominee te worden? Ja. Nou, deze man ook, op de een of andere manier heeft het hem aangesproken, maar het was niet de rechte begeerte. En wat de rechte begeerte niet was, daarom had hij ook geen bruiloftskleed nodig en daarmee verraadt hij zichzelf. Want hij denkt, ik ben op dat bruiloftsfeest goed genoeg zoals ik ben. Met mijn eigen natuurlijke aanleg en met mijn eigen prestatie, met mijn ik. En hij heeft niet begrepen dat hij niks is. En hij wil zich van zijn eigen zondige bestaan en van zijn eigen zelfliefde niet bekeren. Hij wil niet leven op de kosten van een ander. Zijn eigen pakje is hem goed genoeg. En datgene wat een ander voor hem betaald heeft, dat bruiloftskleed, dat weigert hij. Dus het is eigenlijk twee verschillende gelijkenissen. Die wel na elkaar verteld worden. En dat ze ook veel met elkaar te maken hebben. Maar het gaat over twee verschillende gedachten.
Maar toch was het toch niet de bekeerde voor het volgende. Ik bedoel, dat kan het dan toch niet? Dat is toch ook te halen?
Ja, nou dat is juist. Een mens, je mag niet zeggen bekering is voorwaarde om te komen. Net zo min als dat geloof voorwaarde is om te komen. Maar aan de andere kant, je kunt ook niet zonder die twee komen. Niet waar? En daarom, dat is nou juist het punt. En nou gaan we toch, dat is goed aan het eind dan. Nou gaan we toch de dingen met elkaar proberen te harmoniëren. En dat moet ook. Uiteindelijk in de beleving moet dat het punt worden waar je op vast gaat lopen. De nodiging ernstig. God meent het. En niet alleen maar tot anderen, maar hij meent het ook als hij het tot mij zegt. En zo moet het in mijn geweten inslag, ingang vinden. Zo moet het in mijn hart gaan klinken. En dan, ja, maar hoe kan ik nou komen? Wie ben ik nou? Onwaardig. En nou, ja, hè? En dan mag ik komen. Ja, die argumenten worden me ook ontnomen, want ik mag met al mijn onwaardigheid komen. Maar dan verwacht de Heer het toch wel van mij dat ik met mijn zonde breek. Ja, hoe kan ik dat dan doen? Nu, zie, en met dat besef en met dat gebed en met die nood in de ziel komt een mens. Komt een mens. En dat is komen in geloof. Geloof dat de Heer het meent, wat hij zegt. Dat is ook komen met de begeerte op zijn minst naar waarachtige bekering. Want wat zoek je er anders? Waarom heb je dat nodig? Die vergeving die aangeboden wordt. He, en zo grijpt het een toch in het ander. En degene die waarlijk komen, die het woord aannemen. Ik heb het gelezen, maar niet uitgewerkt. In het binnenste des harten, die door de geest omgebogen worden, die komen en als ze komen laten ze de wereld achter. Die komen net als de verloren zoon, maar het hele verre vreemde land blijft achter. En hij gaat met berouw en met bekering en met schuldbelijdenis en met geloof naar zijn vader toe. Zo komt hij. Dus je kunt niet zonder bekering komen. Maar niet als voorwaarde. Dus denk nou niet, en dat is het punt wat ik duidelijk wilde maken. De Heere zegt niet, eerst je bekeren. Eerst je zonde afleggen. Eerst dit en dat in je leven opruimen. En dan ben je pas waardig om voor mijn aangezicht te verschijnen. Nee, zo zegt de Heere het niet. Hij zegt wel dat we ons moeten bekeren. Maar het hoort bij die belofte die hij aan de roeping verbindt. Dat hij in die belofte tegelijk ook toezegt. De genade van de bekering.
Maar die wereld achterblijven,
no.
Dat is
nou wat hoor. Er komt, ja, de wereld achterblijven. Ik bedoel niet in die zin dat je er nooit meer omkijkt. En dat je er nooit meer een band voelt van de wereld dan wat je achtergelaten hebt. Zo bedoel ik het niet. Maar er komt een breuk. Is dat niet waar? Ja, oh, goed. Goed, er komt. Je kunt, laat ik het dan anders zeggen, wat je dan
tot nog toe een last was, dat wordt je een lust. En wat je een lust was, dat wordt je een last. In dat opzicht komt er verandering. Komt er een breuk. Ja? En dan kun je later nog wel merken dat je nog een hoop van de wereld meeneemt. Jawel. En dat je nog een hoop verdorvenheid in je hebt. En dat er nog een hoop zonde aan ons kleeft. En allerlei gebreken, zodat je wel eens gaat denken. Ik heb wel eens gedacht dat er wat veranderd was in mijn leven. Maar het lijkt er helemaal niet op. Niet waar? Dat kan ook, en dat zal de ervaring wel eens wezen. Maar in de oprechtheid is er toch een keus gemaakt. Wat je er later dan ook nog weer van denkt, maar op het moment dat het gebeurde, was er in oprechtheid een keus om de Heere te vrezen. En de Heere te dienen. Ja, we moeten gaan eindigen. We zullen nog zingen, tenslotte uit Psalm 146, vers 3 en 6, 146 vers 3 en 6.
Heere, het past ons aan het einde van deze bijeenkomst om tot u te naderen en uw naam ootmoedig te danken. Want Heere, wat onderscheidt ons toch van zoveel van onze medemensen dat wij telken malen hier bijeen mogen komen op een doordeweekse dag, om met elkander te luisteren naar de uiteenzettingen van uw woord, zoals gij die door middel van onze herder en leraar in het midden van ons laat brengen. En Heere, nu weet gij ook hoe wij hier vertoeven. Gij weet ook het onderwijs dat hierin tot ons komt. Maar nu hebben wij boven alles zo nodig dat gij zelf met uw geest de gesproken woorden toepast in onze harten. Ja, dat gij de rijkdom van het evangelie die gij in uw woord hebt geopenbaard nog wilt gebruiken om zondaren te trekken uit hun duisternis van hun zondevolle bestaan en over te plaatsen tot die kerk die eenmaal zal zalig maken, zalig worden en uw naam groot maken. Heere, geef ons dankbaarheid voor alles wat gij ons in deze avonden schenkt, maar wil gij ons ook de verantwoordelijkheid doen gevoelen wat wij met dat gesproken woord doen, want ook eenmaal zullen wij daarvan voor u rekenschap moeten afleggen wat wij ermee hebben gedaan. Geef dat het ons mag uitdrijven naar uw genade troon en stel het nog tot een rijke zegen te midden van onze gemeente. Gedenk, Heere, ook aan onze herder en leraar. Bekwaam hem tot alle arbeid die hij verricht en geef dat hij in het evangelie dat hij ons mag verkondigen zelf bij de voordeur ook mag delen en daaruit mag ervaren wie gij wilt zijn voor mensenkinderen. Heere, maak het dan zo alles nog wel. Neem het zondige en het verkeerde wat ons ook deze avond weer heeft aangekleefd uit genade vergeven. Breng ons allen op onze bestemde plaats en geef dat we te zijner tijd hier opnieuw weer samen mogen komen om naar uw woord te luisteren. Dit alles vragen wij van u, Heere, in de wegneming van al onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen.